Het thema van deze serie winteravondlezingen is ontmoetingen met Jezus. Vanavond staan we stil bij de ontmoeting tussen Jezus en de Samaritaanse vrouw. En die ontmoeting staat beschreven in het evangelie naar Johannes, het 4e hoofdstuk. En we lezen van dat hoofdstuk de versen 1 tot en met 30. En in Johannes 4 luidt het woord van de Heer als volgt. Als dan de Heere verstond dat de Farizeeën gehoord hadden dat Jezus meer discipelen maakte en doopte dan Johannes, hoewel Jezus zelf niet doopte, maar zijn discipelen, zo verliet hij Judea en ging wederom heen naar Galilea. En hij moest door Samaria gaan. Hij kwam dan in een stad van Samaria genaamd Sychar, nabij het stuk land het welk Jacob zijn zoon Jozef gaf. En aldaar was de fontein Jacobs. Jezus dan, vermoeid zijnde van de reis, zat alzo neder nevens de fontein. Het was omtrent de 6e uren. Er kwam een vrouw uit Samaria om water te putten. Jezus zeide tot haar, geef mij te drinken. Want zijn discipelen waren heen gegaan in de stad, opdat ze zouden spijzen kopen. Zo zeide dan de Samaritaanse vrouw tot hem, hoe begeert gij die een Jood zijt van mij te drinken die een Samaritaanse vrouw ben? Want de Joden houden geen gemeenschap met de Samaritanen. Jezus antwoordde en zeide tot haar, indien gij de gave Gods kende en wie hij is die tot u zegt, geef mij te drinken, zo zoudt ge van hem hebben begeerd en hij zou u levend water gegeven hebben. De vrouw zeide tot hem, Heere, gij hebt niets om mede te putten en de put is diep, van waar hebt ge dan het levende water? Zijt ge meerder dan onze vader Jacob, die ons de put gegeven heeft? En hij zelf heeft daaruit gedronken, en zijn kinderen, en zijn vee? Jezus antwoordde en zeide tot haar, een ieder die van dit water drinkt, zal wederom dorsten. Maar zo wie gedronken zal hebben van het water dat ik hem geven zal, die zal in eeuwigheid niet dorsten. Maar het water dat ik hem geven zal, zal in hem worden een fontein van water, springende tot in het eeuwige leven. De vrouw zeide tot hem, Heere, geef mij dat water, opdat mij niet dorsten en ik hier niet moet komen om te putten. Jezus zeide tot haar, ga heen, roep uw man en kom hier. De vrouw antwoordde en zeide, ik heb geen man. Jezus zeide tot haar, ge hebt wel gezegd, ik heb geen man, want ge hebt 5 mannen gehad en die ge nu hebt is uw man niet. Dat heb ge met waarheid gezegd. De vrouw zeide tot hem, Heere, ik zie dat gij een profeet zijt. Onze vaders hebben op deze berg aangebeden en gij lieden zegt dat te Jeruzalem de plaats is waar men moet aanbidden. Jezus zeide tot haar, vrouw, geloof mij, de ure komt wanneer gijlieden nog op deze berg, nog te Jeruzalem de Vader zult aanbidden. Gijlieden aanbidt wat ge niet weet, wij aanbidden wat wij weten, want de zaligheid is uit de Joden. Maar de ure komt en is nu, wanneer de ware aanbidders de Vader aanbidden zullen in geest en waarheid. Want de Vader zoekt ook de zulke die hem alzo aanbidden. God is een geest, en die hem aanbidden, moeten hem aanbidden in geest en waarheid. De vrouw zeide tot hem, ik weet dat de Messias komt, die genaamd wordt Christus. Wanneer die zal gekomen zijn, zo zal hij ons alle dingen verkondigen. Jezus zeide tot haar, ik ben het die met u spreek. En daarop kwamen zijn discipelen en verwonderden zich dat hij met een vrouw sprak. Nochtans zeide niemand, wat vraagt gij of wat spreekt gij met haar? Zo verliet de vrouw dan haar watervat en ging heen in de stad en zeide tot de lieden, komt, ziet de mens die mij gezegd heeft, alles wat ik gedaan heb, is deze niet de Christus? Zij dan gingen uit de stad en kwamen tot hem. We staan vanavond in deze winteravondlezing dus stil bij de ontmoeting tussen Jezus en de Samaritaanse vrouw. En dan komt het hele gelezen gedeelte aan de orde. Maar als kerntekst wil ik u toch nog één vers nog een keer voorlezen, namelijk vers 29 uit Johannes 4. Want daar loopt het allemaal op uit. Komt, ziet een mens die mij gezegd heeft, alles wat ik gedaan heb, is deze niet de Christus? Geliefde jongeren, ouderen, ik zag ook enkele kinderen zitten. Wat fijn dat jullie er ook zijn. Het gaat over ontmoetingen met Jezus in deze serie winteravondlezingen. En dat is niet minder dan de kern van wat we nodig hebben in ons leven. Een ontmoeting met Jezus. Maar wat is dat eigenlijk, een ontmoeting? Jongeren, wat noem jij een ontmoeting? Is dat wanneer je met de auto voor een rood stoplicht staat te wachten en er rijden zo verschillende auto's langs? Heb je die bestuurders dan ontmoet? Nee, niet echt. Je hebt ze hooguit gezien en misschien herkend. Een ontmoeting is dat als je bij de dokter in de wachtkamer zit te wachten en er zitten nog 4 mensen en je zit allemaal stil op je telefoon te kijken. Is dat een ontmoeting met die mens? Nee, niet echt. Je kunt hooguit zeggen dat je met elkaar in dezelfde ruimte zat. Is een ontmoeting dat je in een volle huiskamer met zo'n 20 anderen op een verjaardag zit? En waar iedereen met een van die anderen zit te praten. Heb je dan al die aanwezigen ontmoet? Nee, niet echt. Je hebt ze gezien. Je hebt ze gehoord. En met een enkeling heb je wat langer gesproken. Maar een echte ontmoeting, dat is toch wat anders. Dan kom je werkelijk met iemand in contact. Dan word je door de ander gezien. En dan ziet u, dan zie jij die ander ook. Dan spreek je met elkaar. Dan luister je goed naar elkaar. En je bent, als het goed is, geïnteresseerd in elkaar. Dat is een ontmoeting. Kijk, en zo ontmoet de Heer Jezus mensen. Hij zoekt ze op, of ze zoeken hem op. Hij luistert, hij stelt vragen, hij reageert. En daar schort het bij ons nogal eens aan, en hij zoekt naar het hart. Hij is altijd op zoek naar het werkelijke welzijn van mensen. Het geestelijke welzijn. Want als hij een ontmoeting aangaat, dan doet hij dat als de zaligmaker der wereld. En die zaligmaker der wereld is gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. En verloren was ze. Die vrouw daar in Samaria. Maar Jezus gaat naar haar op zoek. Hij gaat haar ontmoeten. Hij gaat op zoek naar haar hart. Hij openbaart zich daar als de beloofde Messias, die de bron van het levende water is. Laten we zo gaan luisteren naar dit gedeelte, deze ontmoeting tussen Jezus en de Samaritaanse vrouw. En als thema zet ik hierboven, heel eenvoudig, Jezus openbaart zich als de Messias. En dan laat deze geschiedenis zich in 3 verdelen. Allereerst gaat het om ontmoeting bij de oude bron. In de 2e plaats ontdekking van de vuile bron. En in de 3e plaats onthulling van de reine bron. Dus Jezus openbaart zich als Messias. Ontmoeting bij de oude bron, ontdekking van de vuile bron en onthulling van de reine bron. We luisteren eerst naar ontmoeting bij de oude bron. Er is maar één evangelie. Eén goede, blijde boodschap. Maar dat ene evangelie is beschreven door 4 evangelisten. Matthäus, Marcus, Lucas en ja, die 4e, Johannes. En dat evangelie ligt vanavond voor ons open. En het Johannesevangelie is toch anders van karakter dan die eerste 3. Het Johannesevangelie is ook later geschreven. Als Johannes een evangelie schrijft, dan gaat hij ervan uit dat die andere 3 bekend zijn. Hij herhaalt niet veel. Wat Johannes beschrijft is heel duidelijk aanvullend bedoeld op die andere 3. Minder geschiedenissen, maar vooral gesprekken en preken. En dat hele ontroerende gebed van de Heer Jezus in hoofdstuk 17. Anders van karakter dus, dit Johannes-evangelie. Maar ook het begin is anders. Matthäus begint eerst met een heel geslachtsregister. Marcus zet in direct bij het optreden van Johannes de Doper. En Lucas begint bij de priester Zacharias en bij moeder Maria. En uitgebreid horen we van Lucas de geschiedenissen en de gebeurtenissen rond kerst. En Johannes? Johannes begint in de hemel. Johannes begint bij Christus, het woord. In de beginne was het woord en het woord was bij God en het woord was God. Vaak klinken deze woorden op of rond de kerstdagen. En dat is op zich ook goed. Maar, en daar wil ik vanavond toch mee beginnen, die eerste versen van Johannes 1 zijn bepalend voor het hele boek Johannes. Je zou kunnen zeggen, Johannes 1 vers 1 tot en met 18 is als het ware een leeswijzer voor het hele boek. Vanuit Johannes 1 vers 1 tot 18 lopen er lijnen naar elk gedeelte van het Johannesevangelie. Dus ook naar Johannes 4. En zo moeten we dit hoofdstuk ook gaan lezen. Vanuit die leeswijzer uit Johannes 1. Want hoe wordt Christus getekend in Johannes 1? Ja, als het woord van God. Hij spreekt de taal van zijn vader. Hij legt het hart van God open. Hij komt waar wij zwijgen moeten door de zonde. Maar Johannes 1 wijst ons er ook op dat hij daar komt waar hij helemaal niet gewenst wordt. Hij is gekomen tot het zijne. Maar de zijnen hebben hem niet aangenomen. En je ziet het gebeuren. Als je die tekst gelezen hebt en je leest verder in het Johannesevangelie, dan zie je het gebeuren. De zijnen hebben hem niet aangenomen. Je leest in die leeswijzer, in het begin van Johannes 1, in hetzelfde was het leven. En het leven was het licht der mensen. En het licht schijnt in de duisternis. En de duisternis heeft hetzelfde niet begrepen. En je leest verder in Johannes. En je bent nog geen 6 hoofdstukken verder. En dan zie je het als het ware voor je ogen gebeuren. En van toen af wandelden velen niet meer met hem. Zo lopen er vanuit Johannes 1 naar elk hoofdstuk lijnen. Maar in die leeswijzer van Johannes 1 staat nog iets. En dan gaat het over de vrucht van het werk van Christus als de zaligmaker der wereld. Er staat dit. Maar Zovele als hem aangenomen hebben, die heeft hij macht gegeven kinderen Gods te worden. Namelijk, die in zijn naam geloven. En als je nu wil weten hoe de Heere dat werkt, dan word je vanuit die leeswijzer van Johannes 1 gewezen op die wonderlijke ontmoeting in Johannes 4. Want daar is er één. Zo'n verloren zondaar. Die hij macht gaat geven om een kind van God te worden. Want ze gaat in zijn naam geloven. Ze is helemaal niet op zoek naar Jezus. Hij ontmoet haar. Hij geeft haar het levende water van zijn geest. Hij brengt haar tot de belijdenis. Is deze niet de Christus? Daar is er nou eentje van die grote menigte van wie geldt dat ze in zijn naam geloven. En zij was een Samaritaan. En Jezus ontmoet haar bij die oude bron. Ongeveer een kwartier lopen vanaf het stadje Sichar. Daar is een bron, een oude bron, een put die daar aan de voet van de berg Gerizim gegraven is door vader Jacob, eeuwen geleden. En bij het graven van die put stuitte hij op een ader van grondwater dat omhoog kwam. Een wel, een bron. En zo is die put de Jacobsbron gaan heten. En nee, de Joden die kwamen daar niet meer. Want deze bron in de buurt van Sichar, ook niet zo ver bij Sichem vandaan, ja, die hoorde wel bij het erfdeel van Jozef. Dat was vroeger wel het stamgebied van Efraïm, het tienstammenrijk dus. Maar dat rijk was in 722 voor Christus weggevoerd. En grote delen van de bevolking van Efraïm werden naar Babel gebracht. En de koning van Babel, die heeft hele groepen heidenvolken daar in Efraïm neergezet en laten wonen. Ja, er woonden daar nog wel wat Joden. Maar die hebben zich gemengd met die heidenen die daar gebracht werden. En zo ontstond de bevolkingsgroep van de Samaritanen. Een mengvolk dus. En ze ontwikkelden daar een eigen variant van Israëls godsdienst. Ze kenden wel de vijf boeken van Mozes. Maar de andere oudtestamentische geschriften, die verwierpen ze. En de tempel in Jeruzalem, dat was voor hen niet meer het centrale heiligdom. Nee, ze bouwden een eigen tempel op de berg Gerizim. En daar onderaan die berg, daar ligt de oude Jacobsbron. Voor de Joden waren Samaritanen halve heidenen. En dat klopte eigenlijk ook wel. Joden vonden hun godsdienst maar half bakken. En die tempel op de Gerizim, die was voor de Joden niet anders dan een afgodstempel. Ook al werd de God van Abraham, Isaac en Jacob daar vereerd. Want God kan alleen in Jeruzalem gediend worden. En bovendien, omdat die overgebleven Joden daar zich hadden vermengd met die heidenen die daar geplaatst waren, waren Samaritanen voor de Joden onrein. En de afkeer van de Samaritanen was zo enorm groot dat Joden het liefst een omweg maakten als ze van Jeruzalem naar het noorden reisden, naar Galilea. En daar gaat Jezus ook heen. Hij is in Jeruzalem. Maar hij gaat er weg. Hij wil naar Galilea. En ja, dan moet hij ook die omweg maken. Om Samaria heen. Wegblijven bij die halve heidenen. Die onreinen. Kijk eens in vers 4. En hij moest door Samaria gaan. Hij moest. Van wie? Nee, niet van de Joden. Niet van de Farizeeën. Trouwens ook niet van de Samaritanen zelf. Er staat verder helemaal geen bevel van welk mens dan ook. En zijn discipelen hebben misschien ook wel geprotesteerd. Maar hij moest door Samaria gaan. Van wie? Van zijn vader. Hij moest, omdat daar in Samaria een vrouw verlost moest worden. Hij moest. Dat was geen dwang. Er staat daar in het Grieks een woordje dat betekent: het is noodzakelijk. En dan gaat het hier over Gods welbehagen. Daar woont een vrouw daar in Sichar. Een zondige vrouw. Een onreine vrouw. Een vrouw waarvan je zeggen moet: dat is nou echt wereld. En daar moest hij heen. Want hij is de zaligmaker der wereld. En vanavond komt Jezus op Urk. Nu hier, nu de Bijbel open ligt en zijn woord klinkt. En hij moet door Urk gaan. Om met zijn woord u en jou te ontmoeten. Zondig. Onrein. Nee, die vrouw die zat echt niet op hem te wachten. Als Jezus in de buurt van het stadje Sichar, daar bij die Jacobsbron gaat zitten, dan staat ze echt niet klaar en dan zegt ze echt niet: bent u daar eindelijk? Nee, het wordt een ontmoeting die helemaal van Jezus uitgaat. Het is het zesde uur. De uitleggers zijn dat het niet helemaal over eens. Of Johannes hier de Joodse tijdrekening gebruikt, dan is het midden op de dag, het allerheetst. Dan ging je eigenlijk niet onderweg, dan kwam je ook niet om water te putten. Of is het de Romeinse tijdrekening, dan is het in de namiddag. Dan kwam je eigenlijk ook niet om water te putten. Want dat deed je eerder op de dag. Maar hoe dat ook is, Jezus zit daar nadat hij urenlang gelopen heeft. Uit Jeruzalem, met zijn discipelen. En zijn discipelen zijn inkopen aan het doen. Hij is vermoeid, staat er. Daar leren we vanavond uit dat hij echt mens is. Dat hij echt is zoals u bent. En Jezus gaat zitten bij die oude bron. En bij die bron komt deze Samaritaanse vrouw. Ze heeft een schepemmer bij zich, een kruik, een lang touw. Van de Jacobsbron wordt wel gezegd dat die meer dan 30 meter diep was. Maar onderin, daar stond het water niet stil, daar borrelde het water. Het was echt een bron. Een bron met levend water. En daar zit Jezus. Want hij moest door Samaria gaan. Hij moet deze vrouw ontmoeten. Want hij heeft haar lief gehad met een eeuwige liefde. Deze ontmoeting die komt voort uit dat wat Zacharias al bezong in zijn lofzang. Deze ontmoeting komt voort uit de innerlijke bewegingen van de barmhartigheid van onze God. We lezen niet van anderen die er ook zijn. Dat is niet waarschijnlijk. Uit het geheel krijg je de indruk dat ze alleen is. Stond die vrouw door haar leefwijze die we straks horen een beetje buiten de gemeenschap? Dat kan. Maar in ieder geval neemt Jezus haar apart. Eén op één. Hij neemt de tijd voor haar, want hij wil haar echt ontmoeten. En hij wil doorstoten naar haar hart. Christus zegt niet, nou dat is maar een Samaritaan. Die afstammeling van Efraïm die zich vermengd hebben met de heidenen. Nou, die heb ik overgegeven aan het oordeel, dat tienstammenrijk, dat Efraïm. Daar wil ik niets meer mee te maken hebben. Nee, dat zegt hij niet. Weet je waarom niet? Dat zou tegen zijn eigen woord ingaan. Tijdens de ballingschap moest Jeremia het al profeteren in hoofdstuk 31. Is niet Efraïm mij een dierbare zoon? Is hij mij niet een troetelkind? Want sinds ik tegen hem gesproken heb, dat is het oordeel, denk ik nog ernstig aan hem. Daarom rommelt mijn ingewand over hem. Dan gaat het nog steeds over Efraïm. Ik zal mij over hem zeker ontfermen, spreekt de Heer. Dat is die innerlijke bewogenheid vanuit het hart van God. En daarom zit Jezus daar. En daarom gaat hij in gesprek met deze vrouw. Daarom komt hij trouwens vanavond ook bij uw bank staan. En hij vraagt vanavond niet of u zin hebt in een ontmoeting met hem. Hij vraagt niet of u of jij er klaar voor bent. Hij wil maar één ding van u en van jou. Precies hetzelfde als van deze vrouw. Hij wil je hart hebben. Dat vuile hart van u en van jou. Hij wil het hebben. En dat brengt ons bij het tweede aspect in deze geschiedenis. Ontdekking van de vuile bron. Als die Samaritaanse vrouw bij de Jacobsbron is aangekomen en ze haar kruik op de grond zet en aanstalten maakt om water te putten, dan ziet ze daar die Joodse man zitten. Kennelijk is de Heer Jezus herkenbaar als een gewone Joodse man. En als ze daadwerkelijk water wil gaan putten, dan hoort ze die vreemdeling opeens tegen haar praten. Geef mij te drinken. Het is eigenlijk niet eens een vraag. Het is een dringend verzoek. Hij heeft dorst. Hij is vermoeid. Maar als je zo dit hele hoofdstuk doorleest, dan weet je, dit is eigenlijk maar een inleidende vraag op dat wat de Heere Jezus uiteindelijk wil. Hij zegt, geef mij te drinken, maar hij wil toe naar, geef mij je hart. En hij begint heel wijs met het verzoek om water. En verbaasd en misschien zelfs een beetje uitdagend reageert die vrouw direct. U bent een Joodse man. Wilt u echt drinken uit mijn kruik? Ik ben een Samaritaanse. Nou, de achtergrond is duidelijk. Kijk, handel drijven, dat wilden de Joden wel met Samaritanen. De discipelen zijn immers eten aan het kopen. Maar eten en drinken met Samaritanen, dat doe je niet. Dat zegt deze vrouw ook. Want Joden houden geen gemeenschap met de Samaritanen. En voor dat woordje gemeenschap, dat wordt in het Grieks een woord gebruikt. Dat betekent letterlijk samen gebruiken. En dat wijst op eet- en drinkgerij. En nu zegt de Heer Jezus, geef mij te drinken. Met andere woorden, ik wil best uit uw kruik drinken, ook al bent u een Samaritaans. Maar als die vrouw dat zegt, begeert u als Jood echt water van mij, valt u het dan op dat de Heer Jezus daar helemaal niet op ingaat, op die vete tussen Joden en Samaritanen? Nee, hij gaat naar het doel waartoe hij daar zit. En dat betekent dat hij iets van zichzelf gaat openbaren. Nee, die vrouw die ziet dat nog niet. Ze begrijpt het ook nog niet. Dat komt later. Maar hoort u de liefde, de bewogenheid van Christus? als u de gave van God zou kennen. En als u zou kennen wie het is die tot u zegt, geef mij te drinken. Dan zou u van mij levend water begeerd hebben en ik zou het u nog gegeven hebben ook. Hoort u dat de Heer Jezus in deze ontmoeting deze vrouw ontdekt aan wat ze niet weet? Dat doet hij niet om haar weg te stoten, maar om haar naar zich toe te trekken. Als u de gave van God zou kennen, maar u kent de gave van God niet. Kent u de gave van God wel? En jij? Kent u hem wel, de grootste gave van God? Want het gaat hier over Christus zelf, de Zoon van God. Hij die in de beginne bij God was, het woord. Het is Gods gave in deze wereld. Want, zo had de Heer Jezus het in dat vorige gesprek gezegd. Dat was niet midden op de dag, dat was midden in de nacht. In Johannes 3, tegen Nicodemus. Toen heeft hij het ook gehad over de gave van God. Want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. De gave God, opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Als je die gave van God kent, jongeren, ouderen, dan heb je ook het leven. Dan heb je hem ontmoet. Dan heeft hij je dat levende water van zijn Heilige Geest gegeven. En als je hem niet kent, met je hart, dan ontmaskert hij je vanavond door zijn woord. Als u, als jij de gave van God zou kennen, dan zou je smeken om levend water. Maar je vraagt er niet om. Dat is je ellende. Dat is de duisternis waarin je verkeert. Je dorst naar van alles. Voor allerlei dingen die 0,0 waarde hebben, heb je tijd. Je verlangt ernaar, je doet er van alles voor. Maar als je de gave van God zou kennen, dan zou je andere verlangens hebben. Nou, dat zegt de Heer Jezus ook tegen deze vrouw in deze ontmoeting. Als je de gave van God zou kennen. Met andere woorden, als je mij zou kennen. Ja, dat weet ze nog niet, dat hij over zichzelf spreekt. Maar dat bedoelt hij wel. Als je mij zou kennen, echt, met je hart, door het geloof, dan zouden de rollen omgedraaid zijn. Dan zou u aan mij om water gevraagd hebben. Om levend water. Nou zegt de Heer Jezus in de openbaring van wie hij is, namelijk de gave van God, niet alleen wat deze vrouw mist. Maar hij zegt ook wat ze nodig heeft. Namelijk levend water. Kennis van hem. En zo is dat vanavond ook. Hij zegt niet alleen wat we van nature missen, de gave Gods en zicht op hem. Maar hij zegt ook wat we nodig hebben en wat er bij hem te verkrijgen is. Het levende water van zijn geest. Maar het is duidelijk dat deze vrouw echt niet begrijpt wat Christus bedoelt. Ze denkt dat hij spreekt over een andere bron dan de Jacobsbron. Want in de Jacobsbron, daar was daar in de diepte toch dat levende water. En nu spreekt die vreemdeling over levend water dat hij geven wil. Hebben de Joden soms een betere bron dan die bron hier bij Sichar? Dat zegt ze eigenlijk ook een beetje verwijtend. Nota bene, vader Jacob heeft deze bron gegraven. Die heeft eruit gedronken. En zijn kinderen en zijn vee. En bovendien, u kunt wel spreken over een andere bron met levend water, maar u hebt helemaal niets bij u om daarmee te putten. U bent toch niet meer dan onze vader Jacob? Nou, dat is hij dus wel. Hij is wel meerder dan vader Jacob. En daarom gaat Jezus als de hoogste leraar en profeet haar onderwijzen. Want hij spreekt natuurlijk niet over aards water. Dat is fris, dat is goed, dat is helder. Maar na een tijdje heb je weer dorst. Maar als je van mijn levende water gedronken hebt, dan veranderen de dingen fundamenteel. Zo lokt en nodigt de Heer Jezus haar. Hij wil maar één ding, dat zij niet alleen gaat begrijpen wie hij is, maar dat ze ook gaat leren wat ze nodig heeft. Dat ze belang krijgt bij dat levende water dat hij geeft uit genade. Dat is het water uit de hemelse heerlijkheid, waardoor je in eeuwigheid niet meer dorst. Hier openbaart Christus zich als de fontein van het heil, dat nooit vergaat. Hij is de levensbron en uit die bron stroomt levend water. Hij schenkt zijn Heilige Geest. Het is levendmakend water. Het is de Geest die ons hart openlegt voor de Heer. Het is de Geest die dode zondaren tot leven wekt. Het is de Geest die dorstigen geeft van het water des levens om niet. Het is de Geest die het uit Christus neemt en het ons verkondigt. Ziet u dat de Zoon van God die hier bij de Jacobsbron zit, niet alleen deze Samaritaanse vrouw wil ontmoeten, maar door dit woord ook u en jou wil brengen bij zijn fontein van heil. Er is toch iets blijven haken bij deze vrouw. Want ze doet de woorden van Jezus niet af als onzin. Want nu gaat ze vragen om levend water, ook al snapt ze nog niet helemaal wat dat is. Ze denkt er nog veel te aards van. Ze denkt nog veel te veel aan zichzelf. Maar ze vraagt nu wel iets aan die vreemdeling. Dat bijzondere water. En dan verwacht je dat de Heere Jezus gaat uitleggen dat hij geen aards water bedoelt, maar het hemelse water van zijn geest. Geef mij ook van dat water. Nee, dan gaat hij dat niet uitleggen. Want hij wil zichzelf openbaren. En het lijkt ogenschijnlijk alsof hij het gesprek opeens een hele andere wending geeft. Roep uw man en kom hier. Alsof hij zegt, als uw man er nou bij is, dan zal ik u dat levende water geven. Wat doet de Heer Jezus hier? Hij gaat die vuile bron bij die vrouw van binnen in haar hart ontmaskeren. Want die vrouw die vraagt nu wel dingen aan hem, maar ze wil nu alleen maar de gave van Jezus hebben. Maar nog niet Jezus zelf als de Christus. Maar de zaligmaker stoot door tot haar hart. Totdat. Hoe ver gaat hij daarmee? Ja, totdat ze niet anders kan dan smeken. Geef me Jezus of ik sterf. Want buiten Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. Maar zover is ze nog niet. Roep uw man en kom hier. Ja, dan probeert ze nog even de schijn op te houden. Ik heb geen man. Maar dan blijkt dat ze hier inderdaad te maken heeft met de gave van God uit de hemel. Christus weet alles van haar. Dat klopt nog ook. U hebt 5 mannen gehad. En waar u nu mee samenwoont, dat is uw man helemaal niet. Dat hebt u naar waarheid gezegd. Voelt u hoe ontdekkend dit is? Dat er werkelijk niets in haar hart voor Christus verborgen is. Trouwens ook niets in uw en in jouw hart en in mijn hart. Er is niets voor de Heere verborgen. Dus ook niet datgene wat wij doen en denken als we helemaal alleen zijn. Als we niemand op korte termijn verwachten. Hij weet alles. En voor die vrouw is het helder, dit is niet zomaar een Joodse man. Dit moet een profeet zijn. Kijk, ze is een vrouw die het op het gebied van seksualiteit en huwelijkstrouw niet nauw neemt. Verschillende mannen gehad en nu woont ze samen. Dat staat er niet. Heeft ze een geheime relatie met een getrouwde man? Staat er ook niet. Hoe dan ook. Het is zonde. En Christus ontmaskert haar. Nee, ze buigt nog niet helemaal, maar ze voelt wel aan. Ik kan nu niet zomaar water gaan putten en weer naar huis gaan. Deze man heeft een vuile bron van binnen ontdekt. Daar moet ik vanaf. En weet u waar ze dat direct aan verbindt? Aanbidden. Dat is hier een algemene aanduiding voor het geheel van de eredienst. Het gebed, het brengen van offers, aanbidden. Maar ja, dan zit ze direct met de vraag, waar moet ik dan naartoe? Want ze staat hier bij de Jacobsbron. Onderaan de berg Gerizim, daar heeft vroeger de tempel van de Samaritanen gestaan. Die is er inmiddels niet meer. Maar op de Gerizim wordt nog steeds gebeden en geofferd. Moet ik daar dan heen? Zoals onze vaders dat zeiden? Of moet ik toch naar Jeruzalem? U bent een profeet, u weet dat wel. En dan gaat de Heer Jezus in zijn antwoord wijzen op de kern van wat aanbidden is. En dat is het derde aspect in deze geschiedenis. Onthulling van de reine bron. En dan gaat het niet meer om de plaats van het gebed, maar om wie er aanbeden wordt. Dan gaat hij haar wijzen op de weg naar de Vader. En dat is die zelf. Ik ben de weg. Want de Vader openbaart zich door het woord. Het woord dat in de beginne bij God was en dat God zelf is. En ja, dan gaat het in dat aanbidden om de zaligheid, de verlossing, de redding. En de zaligheid is uit de Joden. Als je nou gaat aanbidden, vrouw, als je je vuile bron wil kwijtraken, als je van je schuld af wil, dan kan dat alleen maar door de zaligheid. En hier wijst hij opnieuw op zichzelf. Want ze zal nooit rust en nooit vrede krijgen door terug te vallen op haar eigen godsdienst, op Samaritaanse tradities, op offeren op de Gerizim. Niets daarvan. En dan zien we dat de Heer Jezus haar inmiddels al dat levende water gegeven heeft. Want in het verborgene leidt de Heilige Geest haar gedachten. En als de Geest in je leven werkt, dan werkt hij altijd aan op Christus. Dan wekt hij het verlangen in je hart om die vuile bron van binnen, om daarvan verlost te worden. En je ziet het hier gebeuren. Want als de Heer Jezus spreekt over het aanbidden in geest en waarheid en over de zaligheid, dan gaat deze vrouw opeens spreken over de Messias. Dat is nou het verborgen werk van de geest wat hier al naar buiten komt. Ik weet dat de Messias komt die genaamd wordt Christus. Hoe wist ze dat trouwens, dat hij komt? Ja, dat wist ze uit de boeken van Mozes. Ze had maar 5 Bijbelboeken. Meer erkenden de Samaritanen er niet. Maar in Deuteronomium 18 bijvoorbeeld wordt er gesproken over de Messias. Ik zal het u voorlezen. Een profeet. Ik zie dat u een profeet bent. Een profeet zal ik hun verwekken. Uit het midden van hun broederen als u. En ik zal mijn woorden in zijn mond geven. In de beginnen was het woord. En hij zal tot hen spreken alles wat ik hem gebieden zal. Ik weet dat de Messias komt. De Christus. En als die komt, die zal ons alles verkondigen. En hij zal tot hen spreken wat ik hem gebieden zal. Deuteronomium 18. Ja, hij zal het ons verkondigen. Hoort u dat ze niet alleen meer over zichzelf spreekt, maar ook over haar stadsgenoten. Hij zal verkondigen wat zij nodig heeft, maar ook wat alle Samaritanen nodig hebben. Maar jongeren en ouderen hier op Urk, u kunt met niemand minder toe. Als de hemelse profeet zijn geest zendt, ja, dan legt hij die vuile bron van uw hart open. Net zo lang totdat u zonder zaligmaker niet meer verder leven kunt. Dat is een geestelijke dorst die alleen maar gelest kan worden door deze fontein van het water des levens. Mag ik dat gewoon eens vragen vanavond? Ken je dat nou? Vanuit je eigen hart. Mijn ziel dorst naar de Heer. God des levens, ach wanneer zal ik naderen voor uw ogen. Waar we aanbidden moeten. In uw huis uw naam verhoog. Dat is toch aanbidden? Maar hoe dan? Heer, waar is Christus dan voor mijn hart? Ik heb zijn onderwijs zo nodig. Ik heb zijn licht zo nodig in mijn duisternis. Heer, waar bent u toch? Over zulke vragen verheugt de zaligmaker zich zeer. Want daarom is hij nu juist gekomen. Daarom is hij vlees geworden en heeft hij onder ons gewoond. Dat is het grote doel. Opdat wij zijn heerlijkheid zouden aanschouwen. Staat ook in die leeswijzer van Johannes 1. En hier leidt Christus er één naar hem. Opdat ook deze zondares, die tot nu toe alleen maar dronk uit de brakke wateren van de zonde, opdat ze tot leven komt door die levendmakende wateren. En dat ze zijn heerlijkheid gaat zien. Zit je inmiddels al naast die vrouw hier bij de Jacobsbron? Zijn er hier jongeren of ouderen die hunkeren naar de kennis van Christus? Moet je nou eens luisteren wat hij zelf zegt. Deze vrouw heeft het over de Messias. Ik weet dat de Messias komt. En als die komt, dan zal die ons, ja mij ook, alles verkondigen. Zit je daar ook op te wachten? Kijk je daar ook naar uit? Moet je eens kijken wat hij zegt over zichzelf. Ik ben het die met u spreek. Ik ben de reine bron van levend water. Ik ben de Messias, de Christus, Gods gezalfde. Hij heeft mij gezalfd tot een profeet. Hij heeft me gezonden om u te onderwijzen wie ik ben. Ik ben het. Ik ben door mijn vader gezalfd tot priester. Ik ga straks mijn leven geven voor uw zondeschuld. Ik ben gezalfd tot koning, zodat uw leven voortaan gericht is op mij en dat u mijn onderdaan bent. Kijk, dit gesprek dat begon met dat verzoek van de Heer Jezus. Geef mij te drinken. En toen Jezus sprak over levend water, toen vroeg die vrouw, geef mij van dat water. Nou, hier krijgt ze het. Hier krijgt ze het levende water uitgereikt. Ik ben het die met u spreek. Ik ben uw heilsfontein. Ik weet natuurlijk niet hoe je hier naar zit te luisteren. Maar ken je dit verlangen nou naar Christus? Zeg je het stil in je hart, Heer, u weet alle dingen. U weet dat ik daar naar uitzie, naar een ontmoeting met u. Met de Heer Jezus. Wel, hier is hij. In zijn woord. En hij zegt het hier en nu vanavond tegen u en tegen jou. Ik ben het die met u spreek. Misschien zit je wel helemaal geestelijk vast in jezelf. En heb je geen idee hoe je ooit nog bij Christus moet komen. Misschien weet je ervan dat je hem hebt leren omhelzen door het geloof. Maar het is op het moment geestelijk zo donker. Een soort gevangenis. En je hebt geestelijk zo'n dorst. En je zit me te kijken door die tralies. Dan is vanavond hier het evangelie. Ziet hem, hij komt. Springende op de bergen. Huppelende over de heuvelen. Ziet, hier ben ik. Ik ben uw heil alleen. Uw zaligheid. Uw heiland. Zo onthult Christus zich als de bron van levend water. Zo deed hij dat daar en toen bij de Jacobsbron. Zo doet hij dat nu in 2022. Door het woord. Heel persoonlijk. Ja, hij legt die vuile bron van je hart open. Zeker. Maar dat doet hij met maar één doel. Dat je geen stap meer zonder hem durft te zetten. Dat je geen seconde meer zonder hem leven kan. Hij doet dat met maar één doel, om je uit te drijven naar hemzelf, opdat je zijn heerlijkheid zou gaan aanschouwen. Ja, en die vrouw heeft het gezien. Ik ben het die met u spreekt. Dat zie je aan de vrucht. Want ze laat er waterkruik staan, de schepemmer en de touw. De Messias is er. De Christus. Hij heeft haar macht gegeven kind van God te worden. Namelijk, ze ging in zijn naam geloven. En dat is niet alleen voor haar van belang. Dat moet iedereen weten. En ze gaat terug naar het stadje Sichar. En wie het maar horen wil, vertelt ze het. Kom en zie een mens. Een mens die me gelijkzalig heeft gesproken. Nee. Een mens die die vuile bron van mij heeft opengelegd. Een mens die mij gezegd heeft, alles wat ik gedaan heb. Is deze niet de Christus? Kom het zelf zien, mensen. Hij is het echt. En moet u eens kijken wat de vrucht is van het geestelijke leven gemaakte getuigenis van deze vrouw. In vers 30 staat dat de mensen de stad uitgaan, naar de Jacobsbron komen. En dat hebben we niet gelezen, dat zou te lang worden. Maar moet u eens kijken in vers 39. Daar staat dat vele van de Samaritanen in Christus gaan geloven. Niet dat hij zomaar een profeet is. Nee, moet u eens kijken hoe ontroerend het er staat in vers 42. Wij zelf hebben hem gehoord. En wij weten dat deze waarlijk de Christus is, de zaligmaker der wereld. De redder, de verlosser, niet alleen van de Joden, maar van de wereld. Daar horen ook de Samaritanen bij. Hier zien we iets oplichten van het feit dat Christus is gekomen als zaligmaker van de wereld tot op Urk toe. Ook voor halve heidenen. En ze zijn verlost. Ze roepen het al zingend uit. Ze hebben ontdekt dat ze levend water alleen maar bij hem kunnen krijgen. En hebt u hem al ontmoet? En jij? Heb je hem al ontmoet? Ken je hem als de levensbron? Nou, zing het dan maar aanbiddend mee. Bij u, Heer, is de levensbron. Uw licht doet klaarder dan de zon ons het heugelijks licht aanschouwen. Hoe groot is uw goedgunstigheid? Amen.